De schriftlezing voor vanmorgen is uit het boek Leviticus en daarvan hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 7. Wij noemden nu Leviticus 14, de versen 1 tot en met 7.
Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Dit zal de wet des Melaatsen zijn, ten dagen zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat, ziet, die plaag der Melaatsheid van de Melaatsen genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, twee levende, reine vogels nemen. Mits schader zederhout en scharlaken en isop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het zederhout en het scharlaken en de isop. En hij zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld laten vliegen.
Het woord van God, gemeente, dat we deze morgen wensen te bedienen, vindt u in de profetieën van Zacharia en daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 5 tot en met 11. Wij noemden nu Zacharia 5, de versen 5 tot en met 11. En de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zeide: Wat is dat? En hij zeide: Dat is een Eva die voortkomt. Verder zeide hij: Dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En ziet, een plaats van nood werd opgeheven. En er was een vrouw zittende in het midden der Eva. En hij zeide: En deze is de goddeloosheid. En hij wierp ze in het midden van de Eva. En hij wierp het loden gewicht op de mond derzelve. En ik hief mijn ogen op en ik zag en ziet, twee vrouwen kwamen voort. En wind was in haar vleugelen. En zij hadden vleugelen als de vleugelen van een ooievaar. En zij voerden de Eva tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zeide ik tot de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij deze Eva? En hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen en in het land Sinjar, dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting. Wanneer we ons afvragen, gemeente, wat de diepe betekenis is van de reformatie, zoals we die in deze dagen mogen gedenken, dan wanneer we afvragen wat die betekenis van de reformatie is geweest en vandaag nog is, dan kunnen we ongetwijfeld wijzen op het machtige dat de rijkdom van Gods genade in de rechtvaardiging van de goddelozen tegenover de leer van Rome van zalig worden op grond van goede werken weer voluit centraal is gesteld. Maar zeker niet minder dat de kerk van de reformatie ook heeft beleden dat de door God gerechtvaardigde zondaar niet maar in zijn zondig en in zijn goddeloos leven kan blijven doorgaan, daar naar het woord van God de rechtvaardiging en de heiligmaking onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Wie op grond van de gerechtigheid van Christus uit vrije genade, door het geloof, zich gerechtvaardigd mag weten voor God, aldus de belijdenis van de kerk van de reformatie, die zal door de kracht van datzelfde geloof zich niet minder gedrongen weten om uit dankbaarheid in nieuwe gehoorzaamheid voor het aangezicht van de Heere te leven. Want datzelfde geloof dat ons rechtvaardig voor God, dat is het wat ons niet minder ook heilig voor de Heere. En dat juist brengt ons tot de zo noodzakelijke persoonlijke reformatie. Vanuit ons hart, vanuit ons binnenste, de vernieuwing van heel ons levensbestaan. En dat zo rechtvaardiging en heiligmaking onlosmakelijk bij elkaar behoren. Dat wil het woord van God ons duidelijk doen verstaan in het zevende nachtgezicht van Zacharia. Dat nader met u overdenken spreken we vanmorgen tot u over de ware reformatie in het wegdoen van alle ongerechtigheid door het visioen van de vrouw in de Eva ons voor ogen gesteld. En we zien ten eerste op welke zonden we hier worden gewezen. Ten tweede wat de Heere ten aanzien van deze zonden doet. En ten derde waarheen de Heere die zonden van zijn volk weg doet gaan. Dus de ware reformatie in het wegdoen van alle ongerechtigheid door het visioen van de vrouw in de Eva ons voor ogen gesteld. En we zien op welke zonden we hier worden gewezen, wat de Heere ten aanzien van deze zonden doet en waarheen de Heere die zonden van zijn volk weg doet gaan. Sommigen menen dat het zesde en het zevende nachtgezicht van Zacharia één geheel vormen. Het zevende nachtgezicht dat vanmorgen onze aandacht vraagt, dat zou eigenlijk alleen maar de voortzetting zijn van het zesde nachtgezicht. Toch is dat beslist niet juist. In vers 5 aan het begin van onze tekst vinden we duidelijk een inleiding die aansluit bij een geheel nieuw nachtgezicht. Van de tolkengel, de engel die de profeet telkens weer uitleg en verklaring geeft van de boodschap des Heren, wordt ons gezegd dat hij opnieuw tevoorschijn treedt. En dat wijst erop dat er na het vorige visioen een periode van onderbreking, een pauze is geweest. Het is trouwens ook een geheel ander beeld wat nu de profeet voor ogen wordt gesteld. En ook de inhoud van dit visioen, hoe nauw het ook aan het vorige visioen verwant is, is toch duidelijk anders. Waar in het voorgaande visioen, het visioen van de vliegende boekrol, de vloek van God is uitgesproken over allen die ondanks de rijke verkondiging van Gods genade toch in hun zondig leven maar door blijven gaan, daar wordt ons nu gezegd hoe alle boosheid en hoe alle ongerechtigheid dat ook in het leven van het ware volk van God zich voordoet. En dat ook nu in het leven van Gods kerk zich telkens weer laat gelden, voor goed en voor altijd zal worden weggedaan. Naar de verschrikkelijke tonen van oordeel en gericht die het vorige visioen ons liet horen, dan klinken nu weer de tonen van het evangelie ons tegen. De tolkengel vestigt de aandacht van de profeet op hetgeen dat zich nu weer aan hem vertoont. Blijkbaar weet de profeet niet zozeer te onderscheiden wat hem voor ogen wordt gesteld. En op de vraag van de profeet, wat is het dat gij ziet? Dan zegt die tolkengel, dit is een Eva. Die voortkomt. Een Eva waarover hier gesproken wordt, en dat was onder Israël een voorwerp in de vorm van een ton. Eigenlijk een artikel wat in elk gezin gebruikt werd om het koren daarmee te meten. Doorgaans dan had zo'n Eva de inhoud van ongeveer 30 à 40 liter. Maar hier is het een Eva met veel grotere afmetingen. Want in het verdere van het visioen dan ziet de profeet hoe in die Eva een vrouw zich bevindt. Een vrouw die aangeduid wordt als symbool van de boosheid en van de goddeloosheid. Dat gebeurt wel meer in de Heilige Schrift, met name in het boek der Openbaring, in het Nieuwe Testament, dat door de vrouw de boosheid en de goddeloosheid wordt aangeduid. Nu eens wordt zij genoemd de dochter van Babel, dan de dochter van Tyrus die verwoest zal worden, of als Izebel, de goddeloze vrouw van Ahab, die de knechten des Heren verleidt tot het eten van afgodenoffer, of ook wel als de grote hoer, die met de wijn haar hoederijen de volkeren der aarde dronken maakt. Diezelfde vrouw, wanneer zij met hart en ziel aan de Heer Jezus Christus verbonden mag zijn, in het beleven en in het betrachten van standvastig en diep geloof en van vroomheid, de man dikwijls overtreft. Diezelfde vrouw is, wanneer het gaat over het zich overgeven aan de ongerechtigheid, in het betrachten van de zonde, ook dikwijls het brutaalst. Meer dan de man legt zij dan haar schaamte af om met name door de kracht van haar verleiding zich te geven in datgene wat tegen de wil en tegen de wet van God ingaat. Van die vrouw in de Eva wordt dan in onze tekst ook gezegd, dat is het oog over hen lieden in het ganse land. Deze vertaling van wat er in het oorspronkelijke staat is wat onduidelijk en ook niet helemaal juist. We zouden het eigenlijk ook kunnen lezen, dit is het wat men van hen ziet in het ganse land. Met andere woorden, dat wat door die vrouw van boosheid en goddeloosheid wordt aangeduid, dat is het wat men, wat in heel het land valt waar te nemen. Dat is de zonde die men overal ziet en waardoor heel het volk wordt bedreigd. En wanneer we dan vragen welke zonde is dat nu speciaal, dan moeten we toch nog weer even aan die Eva denken. Die Eva, dat was niet maar een huishoudelijk artikel zonder meer, maar dat was ook een voorwerp dat met name in de handel werd gebruikt. En niet dat de handel op zichzelf zondig is. Die Eva was op zichzelf ook niet een zondig ding. Maar juist in de handel, dan is ongetwijfeld zo. En naar het visioen van de vrouw in de Eva, dan was dit, de zonde in de handel, juist in de dingen van het dagelijks leven en van het dagelijks werk, was dat ook toen het kwaad onder Israël in de dagen van Zacharia. Het kwaad dat zich niet alleen voordeed bij degenen die in brute goddeloosheid van diefstal en van valse eed, denk nog maar even aan het voorgaande visioen, op het oude spoor van onbekeerlijkheid bleven voortgaan, maar dat ook gevonden werd bij degenen die door genade het nieuwe spoor van de waarachtige bekering tot God hadden mogen leren kennen. Ook hen kleefde die boosheid nog maar al te zeer aan. En op welk een droef verschijnsel dat ook nu in het leven van de waargelovigen en in het leven van degenen die in oprechtheid de Heere vrezen zich voordoet, worden we hier gewezen. Wanneer God zijn genade in ons leven verheerlijkt heeft, zal die genade van God dan niet een zodanig stempel op heel ons leven moeten zetten, dat heel ons leven daardoor wordt bepaald en daardoor wordt beheerst. In die zin dat wij door de kracht van die genade, vooral als we eraan denken wat die genade de Heere heeft gekocht, dat we een zodanige afkeer zouden hebben van alle zonde en van alle ongerechtigheid, dat wij als vanzelfsprekend niet anders zouden kunnen en niet anders zouden willen dan om van harte aller zonde vijand te zijn en die te haten en te laten om geheel volmaakt voor God te leven. Ja, zo moet het zijn, zo behoort het te zijn. Maar zo is het in de praktijk van het leven helaas zo dikwijls niet. O, in het begin, wanneer we pas het nieuwe leven der genade hebben leren kennen En wanneer de gloed van de eerste liefde nog brandt in ons binnenste, dan denken we vaak dat we het al een eind gewonnen hebben. En dat we de zonde al behoorlijk onder de knie hebben. Maar later, wat gaan we dan verstaan dat dat zondige beginsel in ons leven nog lang niet dood is? En wat kan dan de boosheid en de verdorvenheid van onze oude natuur dan weer worden blootgelegd? En wat zijn er dan een dingen, ja, in de handel, in ons dagelijks leven, bij de een op dit terrein en bij de ander op dat terrein, waar de kracht van de verleidende macht van de zonde zich laat gelden. Bij degenen die de Heere vrezen, dan is er echter zoals de profeet dat ook hier ziet bij die vrouw in de Eva, dan is daar een loden deksel opgelegd. Een loden deksel waardoor die vrouw en waardoor wij dan ook verhinderd worden om te doen waartoe we van ons uit ons natuurlijk bestaan maar al te zeer geneigd zijn. Want van nature zonder die vrezen Gods in ons leven. Och, dan laten we die vrouw van de boosheid vaak maar al te zeer vrij spel. En in plaats van haar onder dat loden deksel te doen verkeren en weg te stoppen, dan geven we haar vaak vrij ruim baan. Wat kunnen we zelfs de zonde nog mooi vinden? En wat wordt met name in onze tijd de vrouw der goddeloosheid in al haar verleidelijkheid gepropageerd en openlijk ten toon gesteld, hoe naakter en hoe bloter, hoe aantrekkelijker men het vindt, hoe meer daardoor de zondige hartstochten worden geprikkeld en gewekt. Niet anders dan God onterend wanneer we voor die verwoesten, die alle zeden bedervende naaktcultuur van onze tijd, als we daar maar één goed woord voor over hebben. En laten we toch wel erop toezien wat een vreselijk dodelijk vergif Er door allerlei bladen, dagbladen, vooral weekbladen. En door de communicatiemiddelen van radio en van tv. Om over de videotroep van onze tijd maar niet te spreken. In onze gezinnen wordt binnengedragen. De rol van Gods heilige en geduchte toorn en vloek gaat over al die openlijke goddeloosheid en boosheid. En zal degene die zich daaraan overgeven zonder zich te bekeren, zal dat verteren. Wanneer God zijn genade in ons leven verheerlijkt, gemeente, dan kunnen wij aan die openbare boosheid en goddeloosheid niet meedoen. Kunnen we dat ook niet tolereren. Bekering, althans wanneer het waarachtige bekering is, doet ons grondig daarmee breken. Jongelui, is dat ook in jullie leven zo, op je eigen terrein? Kan God die boeken en die bladen lezen die jullie lezen? Kan God die muziek horen die jullie horen? En kan God die dingen zien die jullie zien, zonder dat hij in droefheid zich daarover vertoort? Ik zeg niet wanneer je de Heere vreest dat er dan geen verkeerde dingen meer zijn in je leven. Waartegen je niet te strijden hebt. Maar die vrezen des Heeren, de kinderlijke vrezen des Heeren, als die recht functioneert, is meer dan die loden plaat op die vrouw in de Eva. Die loden plaat waardoor die openlijke goddeloosheid in ons leven wordt onderdrukt. En die het ook zo maakt dat het blijven leven in de zonde, dat iets is wat tegen het diepste begeren van ons hart ingaat. En wanneer wij het verkeerde doen, die ons ook doet beseffen dat niet goed is, dat we dan ook niet in ons element zijn, dat het anders moet worden. O, zeker overgelaten aan onszelf. En dan kunnen wij die innerlijke boosheid van ons hart, dan kunnen we die niet te baas. Dan gaat het net zoals als hier ook Zacharia ziet van die vrouw in de Eva. Wanneer die deksel, die loden deksel maar even wordt opgelicht. Dan probeert die vrouw er direct uit te ontsnappen en eruit te ontkomen. De zonde, die wil niet gevangen zitten. Die zonde, die wil vrij zijn. Die wil zich vrij kunnen bewegen en zich vrij uitleven. Die vrouw, die haat de kale wanden van die korenmaat waarin ze zit opgesloten. Ze wil eruit, ze wil uitzwerven over het hele land. Om zo de boosheid en de ongerechtigheid gestalte te geven. En zo, gemeente, is het ook maar al te zeer met onze oude natuur. Die sterven moet. Die eraan moet. En die door de wedergeboorte uit de Heilige Geest, ja, wel in beginsel gebonden is en de doodsteek heeft gekregen. Maar die vaak zich nog zo krachtig laat gelden en die telkens weer haar hoofd opsteekt en wil ontsnappen in ons leven. En dat kan in het leven van degene die de Heere vrezen zulk een geweldige strijd geven. Een strijd die de apostel Paulus ons doet verstaan in Romeinen 7. Wanneer hij daar ook zo eerlijk van zegt: ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woord. Want als ik het goede te doen, ja, dat het willen, dat is wel bij me. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Zo vind ik dan die wet in mijn leden, zo zegt hij. Dat als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bij ligt. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Naar datgene wat de Heere in mijn leven gewrocht en tot stand gebracht heeft. Maar ik zie een andere wet die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Dat is die vrouw in de Eva. En wat kan dat de moedeloosheid, de wanhoop soms nabij met de apostel doen uitroepen: ik ellendig mens die ik ben. Wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Wie? O nee, Paulus, en o nee, worstelend en strijdend kind van God, dat kunt u niet zelf. Dan krijgt u dat loden deksel er nooit meer op. Dan komen we niet van die innerlijke boosheid en die ongerechtigheid. Dan komen we daar niet van af. Dat kunnen we niet door onszelf, dat kunnen we niet door een ander. Maar God zij dank, wat bij onszelf en wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij de Heere. De poging van die vrouw om te ontsnappen uit die Eva mislukt. Door het krachtig en het tijdig ingrijpen van de tolkengel. Zacharia ziet het immers dat die engel als een dienaar van de Heere, die vrouw, zodra ze uit die Eva probeert te ontsnappen, dat hij ze met kracht aangrijpt, weer in die Eva terugduwt en het loden deksel er weer oplegt. Het blijft mij een mislukte poging vanwege het krachtig ingrijpen van de Heere door zijn dienaar. En wat wordt ons daarin verkondigd, gemeente, de macht die God over de innerlijke boosheid ook van ons hart heeft. Het is niet alleen zo dat de Heere die innerlijke boosheid wil bedwingen, maar dat de Heere ook voor een uitbreken in die boosheid ons wil behoeden en wil bewaren. Het opsluiten van die vrouw in de Eva, het werpen van een loden deksel daarop en het telkens weer terugdringen van die vrouw in de Eva, het is Gods werk. Die ons niet alleen verlost, maar ook bij de verworven verlossing ons beschermt en bewaart. En daarom in onze strijd tegen de zonde laten we dan toch geen verwachting van onszelf hebben. Maar van die kracht van de Heer. Dan zullen we voor moedeloosheid bewaard blijven. Dan zullen we ook in die strijd niet het onderspit delven en telkens weer de nederlaag leiden. Maar dan mogen we met diezelfde Paulus die het eerst zei: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan mogen we het ook getuigen: ik dank God door Jezus Christus die mij de overwinning geeft. En hoe rijk die overwinning is, Dat wordt in het vervolg van het zevende nachtgezicht op een bijzonder verrassende wijze ons voor ogen gesteld. Want het blijft niet alleen bij het bedwingen van het kwade. Maar die God die de macht heeft om de vrouw in die Eva op te sluiten en telkens weer in de Eva terug te dringen, die heeft ook die macht om die Eva met vrouw en al, om die helemaal weg te nemen en weg te doen gaan. Waar dat volk van zichzelf geen kracht bezit om het ook maar 1 centimeter te verzetten. Zie daar wat er gebeurt, wat de Heere doet. Zacharia meende dat wellicht dat het visioen hiermee ten einde was, maar wanneer hij zijn ogen opheft, dan ziet hij, en dan ziet hij tegenover die vrouw in de Eva, die vrouw van de goddeloosheid, dan ziet hij 2 andere vrouwen, die blijkbaar van geheel andere gevoelens zijn dan dat vrouwmens in die Eva. Het zijn 2 vrouwen die niet de boosheid en de ongerechtigheid aanduiden, maar die juist komen om die boosheid en die ongerechtigheid om die weg te nemen en weg te dragen. Hij ziet hoe die 2 vrouwen, sterk als ze zijn, die Eva met die vrouw daarin opnemen en zij vliegen daarmee weg. Want aan die vrouwen, zo wordt ons gezegd, zijn vleugelen gegeven en daarmee vliegen zij met die Eva, met die ton bij zich tussen hemel en tussen aarde. Aan die vrouwen zijn ooievaarsvleugelen gegeven en de wind, wordt gezegd, is in de vleugelen. Wanneer hier over de wind gesproken wordt, wil dat zeggen dat ze snel als de wind en door de kracht van de wind, dat ze die Eva wegvoeren. Ooievaarsvleugelen. We weten dat ooievaars, dat die toch wel trekvogels zijn bij uitnemendheid. En voor wie geen afstand te groot en te ver is. En wat die vrouwen doen, dat is dan ook maar niet een kleinigheid, niet een peuterwerk, dat ze een klein eindje die Eva met die vrouw erin wegdragen. Zodat ze nog weer kan ontsnappen en nog weer terug kan komen. Nee, heel ver voeren ze die weg. Hoe ver ze die wel wegvoeren, dat blijkt wanneer de tolkengel op de vraag van de profeet, waarheen voeren zij, waarheen brengen zij de Eva, wanneer de tolkengel het dan zegt om haar een tempel te bouwen in het land Sinia. En om haar daar te stellen en te vesten op haar grondvesten. Naar het land Siniar. En Siniar, dat is in de Bijbel hetzelfde als Babel. Dat is het land, het gebied waar eens Nimrod, die geweldige jager, rondzwierf. Waar in het begin van het boek Genesis ons wordt verteld. Dat is de plaats waar de torenbouwers van Babel in dwaze zelfverheffing zich sterk meenden te kunnen maken tegenover God. Dat is de plaats waarvan Nebukadnezar sprak, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Het is de plaats van waar ook dit volk nu pas is teruggekeerd. Uit de ballingschap. Waar dat volk de 70 jaren heeft moeten verkeren. Babel, Siniar, dat is in de Bijbel, tot het laatste Bijbelboek toe, is dat altijd weer het land van de zonde. Van de ongerechtigheid. En daar waar het centrum is van de antigoddelijke en van de antichristelijke machten. Daar hoort de zonde, daar hoort de goddeloosheid. Daar bouwt men voor de zonde een huis. En daar hoort nu ook die vrouw van de boosheid en van de goddeloosheid in die Eva. Die hoort daar thuis. Daar wordt ze eruit gelaten. Daar kan ze zich uitleven en huis houden. Daar mag ze als een godin in de tempel zitten. Zolang als God het tenminste gedoogt. Maar op het heilige erf van het volk des verbonds, daar hoort ze niet thuis. Vandaar, weggevoerd. Wat een machtige boodschap die ons hier voor ogen wordt gehouden. Vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid, was het volk van Israël in Babel weggebracht. Om daar door de Heere gelouterd te worden. En nu door de genade van de Heere mogen ze uit dat louteringsproces, mochten ze terugkeren naar hun land. En nu is het de zonde. De zonde die ook ondanks de loutering nog bij dit volk overgebleven is. Die nu door God in ballingschap naar Babel wordt weggedaan. En dat gebeurt nu, zo wordt ons gezegd, door die twee vrouwen met ooievaarsvleugelen. Wie zouden daar toch mee bedoeld worden? Nou, er zijn heel wat meningen, heel wat verklaringen voor gegeven. En al die verklaringen die moeten ons wachten voor speculaties. Om er maar wat aan inhoud aan te geven. De kanttekeningen op de Statenvertaling, die denken hier bij die twee vrouwen aan de twee deugden van God. Zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid. Hoewel dat niet rechtstreeks in de tekst zo te lezen staat. Maar toch, wanneer we dieper over deze dingen doordenken, dan komen we daar uiteindelijk toch wel terecht. En dan denk ik aan de schriftlezing van vanmorgen uit Leviticus 14. En waar gesproken werd over de wet van de melaatsheid. En wanneer iemand van de melaatsheid, en de melaatsheid als aanduiding van de zonde, genezen was, dan moest door de priester moesten dan twee ingrijpende dingen worden gedaan. Die priester die moest dan twee levende, reine vogels nemen. En die ene vogel die moest worden geslacht. En het bloed van die vogel moest worden opgevangen. En die andere vogel die in het leven bleef, die werd dan gedompeld in het bloed van die geslachte vogel. En daarna werd hij losgelaten om heen te vliegen naar waar hij wil. Dat wegvliegen van die vogel, dat wegvliegen van de melaatsheid, van de zonde en van de ongerechtigheid, dat gebeurde niet zomaar. Maar daartoe moest eerst bloed worden vergoten. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, en zonder bloedstorting geschiet er geen reiniging. Eerst moest die vogel die wegvloog in het bloed worden ondergedompeld van die andere vogel. En wat hier die zonde en die ongerechtigheid weg doet gaan, dat is niet maar het bloed van een geslachte vogel, maar dat is het bloed, het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus, die, hoewel hij de Zoon van God was en is, die toch de mensen in alle dingen gelijk is geworden, en die, hoewel hij het helemaal niet verdiend had, het er niet naar gemaakt had, als het lam zichzelf ter slachting heeft laten leiden. En zijn bloed heeft vergoten, met name op de kruisheuvel Golgotha. Zo werd hij uitgedragen, uit Jeruzalem, naar een plaats niet waar een tempel voor hem gebouwd werd, opdat hij daar als een God vereerd zou worden. Maar naar de kruispaal, naar de paal van de schande en van de vloek, waar het oordeel van God op de meest ontzaglijke wijze aan hem werd voltrokken. En welk een geweldige rijkdom, gemeente, heeft de Heer Jezus nu juist door dat volbrengen van het borgwerk verworven. En dat niet alleen dat hij daardoor verlossing heeft teweeggebracht van de straf der zonde. En niet alleen dat hij daardoor de vergeving der zonden heeft teweeggebracht. En dat daardoor bevestigd mag worden wat we in het vierde nachtgezicht met elkaar hebben mogen overdenken. Dat aan Jozua, die schuldige Jozua, die daar met vuile kleren stond voor het aangezicht van de Heere, en die door Satan werd aangeklaagd, dat die vuile kleren hem werden uitgedaan en dat reine wisselklederen hem werden aangedaan. Maar dat nu ook het hart dat onder die vuile kleren zit, En het hart dat ook nog maar al te vaak onder die reine wisselkleren zit. Dat uit dat hart al de boosheid en al de ongerechtigheid wordt uitgebannen. En er wordt hier gezegd van die vleugelen van die vrouwen. Daarin is de wind. En de wind, dat is altijd weer de aanduiding voor de kracht van de Heilige Geest. Vanuit het volbrachte borgwerk van de Heer Jezus Christus. En als de wind van de Heilige Geest waait in ons leven, doorwaait in ons leven, dan is er geen zonde en geen ongerechtigheid die daartegenover stand kan houden. Dan wordt de Eva met de vrouw der goddeloosheid tussen hemel en tussen aarde metterdaad weggedragen, uitgebannen uit het leven. En gemeente, laten we dat nu alstublieft niet gaan verplaatsen naar een heel verre toekomst. Alsof we, zolang we hier in dit leven zijn, dan nog wel onze gang kunnen laten gaan. Wee ons er wanneer we op een antinomiaanse wijze, welke manier dan ook, de zonde in bescherming zoeken te nemen. Zeker het is na dit leven, in de bedeling der heerlijkheid, dat wat hier in onze tekst gezegd wordt, dan ten volle zal worden vervuld. Maar het gaat hier niet alleen over dit leven na dit leven, alleen over de bedeling van de heerlijkheid die straks volgt, maar ook hier in dit leven. Dat blijkt toch wel duidelijk uit onze tekst, want als straks de bedeling der heerlijkheid is aangebroken, dan zal er geen Babel meer op aarde zijn. Terwijl er hier toch duidelijk wel sprake is van Babel. Wat de Heere hier belooft en in het vooruitzicht staat, dat wil de Heere nu doen. Nu wil de Heere zijn kerk ook reinigen. Door de kracht van zijn Heilige Geest, vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Van de zonde en van de onreinheid. En dan denk ik aan dat aangrijpende woord wat we lezen op de laatste bladzijde van de Bijbel in Openbaringen 22. Die onrecht doet dat hij nog meer onrecht doet. En die vuil is dat hij nog vuiler wordt. Maar die gerechtvaardigd is dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die heilig is dat hij nog geheiligd wordt. En dat betekent helemaal niet, zo mogen we het nooit verstaan, dat de Heer een behagen heeft in de vermeerdering en op de opeenhoping van zonde en van ongerechtigheid. Maar wat de Heer wel wil, dat is dat naarmate de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus nader, het onderscheid tussen dien die God vrezen en degene die hem niet vrezen, dat al duidelijker openbaar zal worden. Laat in Babel, laat in de wereld. Laat daar de goddeloosheid dan maar vermenigvuldigd worden. En laat ze daar maar als een god in de tempel worden aangebeden. Maar op het erf van Gods kerk hoort de zonde. Hoort de ongerechtigheid. Niet thuis. Die gerechtvaardigd is dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En die geheiligd is dat hij nog geheiligd wordt. Dat is de werkelijkheid die de Heere hier ons verkondigt. En bij die werkelijkheid die de Heere ons verkondigt, daar behoren ook dat de verplichtingen die we van daaruit tegenover de Heere hebben. De Heere stelt in zijn woord nooit een eis, zonder dat hij zijn belofte daaraan vooraf doet gaan. Maar er is ook geen belofte van de Heere voor zijn kerk, die voor zijn kerk niet tegelijkertijd een heilige eis inhoud. En wat is dan die eis die de Heere hier van ons vraagt? Wel gemeente, dat is allereerst dat we dat wat de Heere zegt in zijn woord, dat we dat zullen aanvaarden. En dat we dat niet maar aanhoren vanmorgen, maar dat we dat aanvaarden tot in het binnenst van ons hart. Dat wat het woord van God als boosheid en ongerechtigheid ons aanwijst, dat wij dat ook metterdaad als boosheid en ongerechtigheid zullen erkennen. dat wij daar niet uitvluchten voor zoeken en dat wij daar niet allerlei mooie namen voor gaan bedenken. Om daardoor de ernst ervan te verdoezelen. Maar dat we ons in waarachtig schuldbesef voor de Heere gaan verootmoedigen. Om dan ook metterdaad op den Heere Jezus Christus en op zijn volbracht borgwerk, op zijn genade ons te verlaten. Maar laat die genade dan ook verder doorwerken in ons leven. Want gerechtvaardigd door het bloed van den Heere Jezus Christus, dan moeten wij ook een heilig volk voor de Heere zijn. Verloste mensen, werkelijk verloste mensen. Dat zijn nieuwe mensen. En bij wie dat nieuwe dan ook in het leven zichtbaar moet worden. Kan toch niet anders. Dat is toch onlosmakelijk aan het werk van de Heer Jezus verbonden. Als de Heer Jezus, als hij ons verlost door zijn bloed van de schuld van onze zonde. Dan verlost hij ons tegelijkertijd door de kracht van zijn Heilige Geest ook van de macht. En van de heerschappij der zonde. Zodat die zonde dan ook in ons leven geen heerschappij meer voert. Maar dat Christus koning wordt in ons leven. En waar Christus door zijn Heilige Geest ons leven beheerst. Daar moet de goddeloosheid op de vlucht. Daar moet de goddeloosheid aftreden. En dan ook. De zonde met de Eva, vals gewicht, munt waar en op welke manier dan ook, maar ook met alle zonden. Dat we die van harte vijand zullen zijn. En dat we daar afstand van nemen, zo lief als de zaligheid onze ziel is. En dat vraagt ook van ons dat we radicaal breken met die zonde. Dat die vrouw met die Eva erin, dat die niet maar een eindje opzij gezet wordt, maar radicaal wordt weggedaan. Radicaal. Dat we niet alleen het vlees haten, maar ook de rok die van het vlees besmet is. Radicaal. Als ons oog ons ergert, dat we naar het woord van de Heer Jezus het uitdrukken. En als onze hand ons ergert, dat we die hand zullen afhouden. En dat we de oude mens der zonde, dat we die niet maar eens een duwtje geven en niet eens een draai om zijn oren geven. Maar dat we die de doodsteek geven. We worden geroepen om de oude mens te doden, te kruisigen, te begraven. Bij ons weg te doen. Radicaal. En gemeente, wat doen we? Laten we ons door het woord van God gezeggen? Of is het dat we die vrouw van de boosheid, in plaats van haar te brengen en te doen verkeren onder dat loden deksel van de vrezen des Heren. Dat we die vrouw maar vrij spel laten in ons leven en maar onze gang gaan. Weet u dan wel wat u bezig bent te doen? Dan bent u bezig om het land van uw leven tot het land Babel, tot het land Sinjar te maken. En dat terwijl u toch tot de gemeente des Heren behoort en op heilig terrein staat. En op heilig terrein behoort te leven. Weet dan dat het oordeel dat die vrouw der goddeloosheid in Sinjar getroffen heeft. Dat ons dat ook zal treffen terwijl we tot de gemeente des Heren behoren. Op een nog veel ingrijpender wijze. En daarom waarachtige bekering is voor ons noodzakelijk. Waarachtige bekering, ook van de voortgaande bekering. En dat er stond dat we de Heere bidden, dat hij door die beide vrouwen tot ons zal doen komen, op door de kracht van de wind van zijn Heilige Geest, om die boosheid en die ongerechtigheid uit ons leven weg te dragen. Dat betekent dat we ons daarna richten in de praktijk van ons leven. Als we dat woord van God in dat opzicht serieus nemen, gemeente. Dan is het beslist niet gemakkelijk. Want wat zien we dan in het licht van het woord des Heren? Wat is er dan? Veel wat voor het aangezicht van de Heren niet bestaan kan. En vaak hoe ouder je wordt, hoe meer je huivert van de boosheid die nog innerlijk in je bestaan is overgebleven. En toch, als we het zo waarachtig naar het woord des Heren nemen en zo naar het woord des Heren verstaan, dan hoeft het ons niet moedeloos te maken. Eigen gerechtigheid. Mensen die op eigen gerechtigheid vertrouwen, die zijn dik tevreden over zichzelf. Maar dat is een kenmerk van de arbeiding door de Heilige Geest. Dat we nou juist helemaal niet tevreden zijn over onszelf. Dat we steeds meer en steeds dringender. Dat we de genade van de Heer Jezus en de genade van de Heilige Geest. Hoe langer hoe meer nodig krijgen. En wat kunnen we dan in plaats van ons zo te richten op dit leven. Wat kan er dan in ons leven een verlangen zijn. Om dan volmaakt van de zonde verlost te mogen worden. In die toekomst die de Heere zijn kerk in het vooruitzicht stelt. Uitgebannen uit het leven van Gods kerk en van Gods volk. Dan hoopt de zonde zich op in de wereld. En dat loopt op een conflict uit. Want die beide machten, Jeruzalem en Babel, als de centra van de godsvrezen en van de goddeloosheid, die kunnen maar niet zo zonder meer naast elkaar blijven bestaan. Straks dan zal de strijd losbarsten. Tussen Babel en Jeruzalem. Wanneer dan de machten van de wereld de kerk zoeken te overrompelen. Maar dan wanneer Jeruzalem in die strijden ondergang nabij schijnt, dan zal die God, die Jeruzalem nog verkiest, hij zal ingrijpen. En terwijl Babel op het toppunt en op het glorie van haar macht, dan voor altijd wordt neergeworpen, dan zal Jeruzalem worden verhoogd. Terwijl Babel, de grote hoer, de vrouw der goddeloosheid, er niet meer zal zijn, dan zal Jeruzalem, maar dan het nieuw Jeruzalem, als een bruid voor haar man versierd en dan zonder vlek en zonder smet en rimpel, uit de hemel neerdalen. En dan zal vervuld worden wat we lezen in het slot van de profetieën van Zacharia. Dat dan op de potten en de pannen en ook op de eva tot op de bellen der paarden toe, dat geschreven zal staan. De heiligheid des Heren van die toekomst worden ons leven hier en nu overglanst. Amen.